college. Welkom op deze oordeelsvormende raadsvergadering 2 december 2020. In de feestmaand december. We starten deze vergadering met een rondvraag. En er zijn vragen aangemeld door de CDA-fractie, door woordvoerder Jos Hoeze. We wachten nog 1 minuutje. Maar we starten stipt om 19 uur. Om uw collega's de mogelijkheid te geven om nog in te loggen. En dan gaan we meteen verder met de vragen, de mondelinge vragen door Jos Hoeze.
Dank voorzitter. Middels in eerste instantie de media en later in brieven vanuit de gemeente werden de inwoners van Venlo geïnformeerd over het gegeven dat de ophaalmomenten van de groencontainer per 1 december 2020 zijn gewijzigd. Dit bericht heeft het CDA als zeer verrassend ervaren. Het is een zeer plotseling bericht voor onze burgers die zich hier niet op hebben kunnen voorbereiden. Er zijn immers nog veel mensen bezig met tuinafval, bladeren of ander groen. Hierom 4 vragen. Waarom heeft het college dit zo laat medegedeeld aan onze inwoners? Vraag 2. Wanneer heeft het college dit besluit genomen? Vraag 3. Deelde onze mening dat deze mededeling anders gecommuniceerd had moeten worden? En het CDA is van mening dat dit besluit per direct afgeschaft dient te worden. En vraag 4. Bent u bereid om dit jaar het reguliere schema te hanteren en al te kijken naar 2020 om dan een duidelijk, overzichtelijk jaarschema in het leven te roepen welke tijdig gecommuniceerd wordt met de burgers, zodat de mensen niet zoals nu voor een verrassing komen te staan? Tot zover, voorzitter.
Dank u, de heer Hoeze. Ik wil graag het college bij monden van wethouder Peters de mogelijkheid geven om te reageren.
Ja, dankjewel voorzitter. Op de eerste vraag waarom het college laat meegedeeld heeft, dat had alles te maken met het feit, natuurlijk hadden we dat eerder willen communiceren, maar het had te maken met die digitale afvalkalender. We wisten niet zeker of die ook zou gaan werken. We moesten eerst wachten tot we zeker wisten dat die kon werken voordat we dat konden communiceren. En die zekerheid die kwam dus pas heel laat, vandaar ook dat die brief te laat, ook in onze ogen te laat verstuurd is, of laat verstuurd is. Wanneer heeft het college dat besluit genomen? Dat was eigenlijk in 2018-19, is dat besluit genomen toen we ook besloten hebben om de afvalinzameling opnieuw aan te besteden. Deelde u onze mening dat deze mededeling anders gecommuniceerd had kunnen worden? Ja, daar heb ik volgens mij al antwoord op gegeven, bij mijn antwoord op de eerste vraag. We hadden dat, praktisch gezien was dat niet haalbaar vanwege die digitale afvalkalender. Dan vraag 4, ben u bereid om dit jaar het reguliere schema te hanteren en te kijken naar het najaar 2021? Nee, dat gaat eigenlijk niet, want het overslaan van deze winterreding zal ons veel geld gaan kosten. Ik wil meneer Hoester ook aan herinneren dat wij in de zomermaanden 3 maanden lang elke week de groenafvalcontainer opgehaald hebben om de mensen tegemoet te komen, zodat er minder stankoverlast en weet ik wat is. En dat hebben we dus in de maanden, ik meen juni, juli en augustus, hebben we dus elke week die groencontainer opgehaald. En als we dat nu ook elke week zouden doen, zou ons dat, of als we weer terug zouden gaan nu met het oude schema, zou ons dat veel geld kosten. Dat zijn de vragen volgens mij. Hoe was het dan?
Dank u, wethouder Peters. Ik geef nog graag het woord om te reageren aan de heer Hoeze.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik begrijp het antwoord eigenlijk van de wethouder dat eigenlijk in 2018-2019 al hiertoe is besloten. Het bevreemdt mij eigenlijk dan des te meer dat dan evengoed te laat met de inwoners is gecommuniceerd. Los van het feit dat die misschien te maken had met het digitale afvalkalender. Men had in eerdere instantie vanaf 2019 betreffende inwoners kunnen informeren. Ja, dat is een constatering van mijn kant uit, wat niet wegneemt dat de burgers overvallen zijn, dat wij daar hier klachten over krijgen. En of dit hier alleen met een kostenpost te maken heeft, waardoor het veel duurder gaat worden. Ja, ik wil hem nog even bezien, maar ik bedank in elk geval de wethouder voor zijn antwoorden tot dusver. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, de heer Hoeze. Ik wil ook gezien de tijd, is dat we nog wat ruimte hebben, ook eventueel de andere fracties de mogelijkheid geven om te reageren. Even snel een ronde maken. Mevrouw Holla.
Ja, ik heb geen vraag over dit onderwerp. Schoon ik al ook klachten heb gekregen. In feite vind ik het best als het van de winter een goed idee om één keer per maand te doen, want dan heeft bijna niemand meer tuinafval. Nu nog even wel. Maar u bent heel slecht te verstaan, voorzitter. En daar wil ik ook eventjes attent op maken.
Dank u, mevrouw Holla. Dan gaan we hier even kijken hoe wij dat aan kunnen passen. Als dat mogelijk is. Even kijken. In de tussentijd, mevrouw Holla, geef ik graag het woord aan de heer Donders, die wilde reageren. De heer Donders, aan u het woord.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, de wethouder geeft netjes aan dat hij in de zomerperiode elke week heeft de groene bak op heeft gehaald. Maar is dat überhaupt wel gecommuniceerd met de mensen? Want ja, ook hier in de wijk heb ik daar vragen over gehad. En ook daar was niks van bekend. Op een gegeven moment zagen mensen wel zowel de grijze als de groene buiten staan. Maar ja, het werd al heel snel gevraagd van kan dat wel? Dus ook heel veel mensen wisten het toen niet. En ja, dan denk ik dat er onkosten zijn gemaakt die onnodig zijn.
Dank u, de heer Donders, voor uw bijdrage. Ik kijk nog eventjes verder over het scherm. Niemand anders de wethouder hoeft niet meer te reageren. Of wilt u nog reageren, wethouder Peters?
Ja, dat wordt hetzelfde antwoord. Hè. Het klopt, die communicatie had anders gekund. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik werd zelf ook, ik heb het geloof via Venlo Online kwam ik erachter dat het ook in de zomer aangepast was. Dus ik ben ook wel zelf een beetje verrast geweest. Maar goed, het is nou eenmaal zo dat we begin 2020 hebben daar, is men begonnen met die, zeg maar, die nieuwe regeling. En we konden dat gewoon niet communiceren omdat die digitale kalender nog niet in orde was. Dus dat is een beetje, ja, gewoon vervelend. Maar ik heb wel, in tegenstelling tot wat meneer Donders zegt, hebben wij wel veel positieve reacties gehad in die regeling zoals we die van de zomer gedaan hebben.
Dank u, wethouder Peters. Dan wil ik heel kort eventjes nog vragen. De heer Donders, nog één keer voor u het woord.
Ja, ik zei niet dat het negatieve berichten waren, maar de mensen was het niet bij bekend dat ze het aan de straat konden zetten. En daarom kregen we de vraag eigenlijk voor. Het is niet zo dat het negatief bekend was, of dat het negatief opgevangen werd. Want ja, de mensen hebben natuurlijk heel veel groenafval tijdens de zomer. Dat was prima. Ja, natuurlijk kreeg ik ook de vraag van, is het dan ook zo in de herfst dat daar twee keer of iedere week bijgezet mag worden in verband met het bladafval? Ja, daar kon ik geen antwoord op geven. En ja, precies als u zegt, ik was ook behoorlijk verrast door deze besluitvorming.
Dank u, de heer Donders.
Wil ik er één reactie geven, meneer de voorzitter?
U mag dat altijd.
U kunt aan die mensen, meneer Donders, gewoon een keer zeggen dat ze kunnen vragen om het plaatsen van zo'n bladafvalcontainer bij hun in de straat, waar ze het bladafval in kunnen gooien. En dan wordt dat door de gemeente opgehaald.
Dank u. Dus ik denk dat dat duidelijk is, ook voor de heer Donders. Communiceer dat richting uw contacten die u benaderd hebben. En daar kunt u weer een voordeel uit halen als raadslid. Even kort een vraag aan de andere deelnemers van deze vergadering. Ben ik inmiddels beter te verstaan? Kan iedereen? Ja, we zijn hier bezig. Nou, oké. Okay. We gaan eraan werken.
Ik wil zeggen, ik hoor geen verbetering. Maar ik ga even mijn oortjes halen. Misschien dat dat helpt.
Voorzitter, als u mij toestaat, wil ik moet u even in het microfoontje van uw koptelefoontje spreken. Als u die dichter bij uw mond wil houden, zal het wellicht beter gaan.
Is dit zo beter, de heer Hugo?
Ja.
Oké, dan weet ik waar het aan ligt.
Dank voorzitter.
Hou ik hem zo vast. Ja, mevrouw.
Voorzitter.
Maar mevrouw
Dukas.
Mevrouw Dukas, boven in beeld. Ja, mevrouw Dukas.
Ja, ik ben vandaag even ingelogd. Ik weet niet of jullie kunnen zien dat er een naam onder staat.
Ja, ik dacht inmiddels dat u getrouwd was.
Ja, inderdaad. Ik zit in de onder een andere naam.
Ik dacht er van Haldin of zo.
Ik zal het in ieder geval vermelden als u dadelijk in het sociaal domein aan het woord bent. Ook voor de opname, omdat we nu alles digitaal opnemen. Dat u de woordmelder bent en niet de heer Messiani. Ik ga de vergadering even schorsen tot 7:15. Dan gaat domein 1 beneden aan het slag welvarend Venlo. En domein 2 en 3, daar gaan we hiermee verder met leefbaar Venlo en gezond en actief Venlo. Ik wens jullie allemaal een fijne avond en mochten we ons niet meer zien, hele fijne feestdagen, een fijne kerst en een goed jaar uiteinde. En tot we in 2021 weer allemaal in dit prachtige stadhuis met elkaar mogen gaan vergaderen. Tot ziens.
Ik ga het proberen na.
Ik heb jou die link gestuurd.
Wat is dat vergaan?
Als je op die link drukt...
Goedenavond, raadsleden, collegeleden. We zijn weer terug naar een kleine onderbreking naar de rondvraag. En gaan snel verder met domein 2, Leefbaar Venlo. Met het eerste agendapunt. Vaststelling, bestemmingsplan en grondexploitatiecomplex. Burgemeester Hoebestraat, 44 te Venlo. Raadsvoorstel 2020-68. Namens het college is wethouder Peters aanwezig. Al zie ik hem nog niet in beeld. Maar dat kan natuurlijk aan de techniek.
Dag, de voorzitter.
Ja, de heer Peters.
Ja.
De heer Peters.
Ik was er al hoor, maar ik was even uit beeld.
Ja, u was uit beeld. Fijn dat u er bent, de heer Peters.
Ja, volgens mij... Ja, oh, sorry. Ja, graag. Dank u wel. Graag gedaan. Volgens mij moest ik hier ook zijn.
Ja. U bent op de juiste plek op de juiste tijd, dus dat is prima. We gaan snel...
Verbinding is trouwens heel erg slecht.
Mijn geluid weer, of?
Ja, het is heel veel. Het valt uit, valt weg. Dus het is...
Daar heb ik geen last van.
Ik ga...
Je doet niet
meer. Kijken of het er bij mij ligt.
Hallo. Hallo.
Hallo, horen jullie mij?
Zo te zien loopt meneer Charles Peters vast.
Ja.
Ik ben er in beeld. Ja. Oké.
Ja, ik hoor u alle goed en ik zie niemand hakkelig, alleen de heer Peters. Dus het is hakkelig qua beeld bedoel ik dan, hè? Niet dat ik de heer Peters hakkelig zie.
En nou?
Wethouder Peters, misschien kunt u even een locatie zoeken met beter wifi-ontvangst. Dat u iets beter ontvangst heeft, want ik denk dat het aan uw situatie ligt, aan uw internet. U valt wederom weg. En we hebben u wel hard nodig bij dit agendastuk. Ja. Hoort u ons wel voldoende, de heer Peters? Anders de camera uitlaat dan alleen de microfoon aanlaten, krijg ik als tip van de heren, dames technici onder mij. De heer Peters, ik zie u nu goed, zonder onderbrekingen.
Ik ga naar
en ik hoor u ook goed.
Ja, ik ook. Oh, prima. Ik zei...
Nu weer niet. Ik denk dat u op de wifi zit en dat u slecht...
Ja, we hebben ook geen last meer van de verbinding.
Ja, ik denk dat u last heeft van de verbinding. Misschien kunt u het proberen, de heer Peters, met de camera uit... Dan alleen de audio aan. Ja, nu hoor ik u goed. Hoort u mij goed?
Ja, ik hoor je ook prima.
Nee. Oké, prima. Nou, ik denk dat iedereen de heer Peters hoort. Als u de rest ook voldoende hoort, anders meldt u zich gedurende de behandeling van het agendastuk. We gaan snel rond naar de fracties. We beginnen met de fractie van GroenLinks, de heer Jansen.
Ja.
En u het woord.
Ja. Dat klopt, voorzitter. Ik denk dat mijn verbinding wel goed is. En dat u mij goed kunt horen.
Heel goed.
Mooi. Goed zo. Ja, voorzitter, we hebben eigenlijk over dit raadsvoorstel niet zo heel veel te melden. Enkel het feit dat we het heel fijn vinden dat er ruimte wordt geboden voor dit soort plannen. Waarbij er ruimte wordt gegeven aan inwoners om zelf te bouwen. En dat dit project ook zo succesvol is opgepakt met burgers samen. En we zien dus dat de communicatie ook wel eens of geregeld goed verloopt. Dus dat is heel goed. Dus de complimenten van de GroenLinks-fractie voor de wethouder voor dit succes. Prima.
Dank u, de heer Jansen. Dat is alleen maar goed nieuws. Ja. De PvdA-fractie, en daar staat als woordvoerder gemeld, de heer Jansen, maar die zie ik niet ingelogd. Dus misschien dat er iemand anders namens de PvdA-fractie een bijdrage heeft. Nee. Dan gaan we verder met de PVV-fractie. De heer Fijnje staat aangemeld.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben even snel naar huis toegereden en ik zit weer lekker thuis in de keuken, zo te zien. Dus, Nou, allereerst, een initiatief vanuit de buurt door de omwonenden en voor de omwonenden En mooi en goed dat de gemeente hier zijn medewerking aan verleent. Dit doet ons deugd, voorzitter. Meer samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners kunnen we alleen maar toejuichen. Dat staat voor gezonde wisselwerking en biedt kansen voor de toekomst. Echter, hoe is het mogelijk dat een bestemmingsplan doorgezet wordt zonder dat er slechts één zienswijze is ingediend? Is werkelijk iedereen van de wijk hiermee eens en iedereen betrokken meegenomen in het proces? Het is uiterst merkwaardig dat voor een substantieel project, want het gaat immers niet om één huis, maar om een bouwkavel en een veel groter project bestaande uit 6 woningen, en dat iemand een zienswijze komt, niet ten aanzien van de parkeergelegenheid, etc. Een parkeerplaats op eigen terrein lost dit niet op. Ik weet niet of u wel gewandeld heeft op Venlo Oost, maar alleen als de waterleidingssingel, waar de bewoners riante oprit hebben, staan de auto's nog steeds half op trottoir en de weg geparkeerd, terwijl de oprit onbenut blijft. Dus echt geen zienswijze zijn, dat verbaast ons ten zeerste, voorzitter. Nogmaals, knap dat het kan. Daar hebben we zoveel bewondering voor als dat gelukt is. Want het is natuurlijk een best uitstek uniek. We hebben er ook al vaak opgeroepen om meer medewerking te verlenen aan burgerinitiatieven. Hoe staat het college hierin? Dank u wel, voorzitter.
Dank u, de heer Fijnje. De SP-fractie, mevrouw Weingarten, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan het heel kort houden. Ik wil de initiatiefnemers complimenteren. Ik vind het echt eerlijk mooi om te zien dat het kan en dat de gemeente eraan meewerkt. En voor ons is dit een hamerstuk.
Dank u, mevrouw Weingarten. Verder zijn er geen woordmeldingen aangemeld. Geen reacties in ieder geval door de fracties aangemeld. Ik kijk eventjes rond. Niemand verder. Dan geef ik graag het woord aan de heer Peters, wethouder Peters.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik ben even ergens anders gaan zitten, dus ik hoop dat nou de verbinding goed is.
Prima.
Ja, allereerst dank natuurlijk voor, ik zeg maar, geen woordmelding betekent dat het goed gevraagd wordt. Ik dank ook de heer Jansen voor de complimenten. En ik kan misschien meneer Fijnje toch wel een stukje rust stellen, want onze ervaring is bij dit initiatief, dit particuliere initiatief, is dat de mensen ook zelf het omgevingsdialoog zijn gestart. Dus ook de huizen, wat ik begrepen heb, huis aan huis voorbij zijn gegaan, aan zijn gegaan en daar gevraagd hebben wat ze van het initiatief vonden. En daardoor zijn er waarschijnlijk, maar dat is een aanname van mij, ook weinig zienswijzen ingediend. Mensen zijn vanaf het begin in de buurt betrokken bij dit project. Ja, en misschien is dat ook wel de kwaliteit van het eigen initiatief, van een burgerinitiatief. Ze zijn daarin door onze ambtenaren goed begeleid. En ja, wat mij betreft, dan geef ik u antwoord op die tweede vraag. Doe een goed voorbeeld, doe het volgen. Dus wij staan gewoon open voor dat soort initiatieven. En of dat nou over dit collectief over 6 woningen gaat, of dat het over een initiatief wat we nou ook hebben voorliggen rondom bijvoorbeeld tiny houses in Velden zijn vragen gekomen. Die gaan we heel serieus oppakken. En ik hoop dat we meer van dit succes, deze successen met u kunnen delen. Want uiteindelijk is dit toch vind ik ook alweer een ultieme vorm van burgerinitiatief, wat wij erg waarderen.
Dank u, wethouder. De heer Fijnje, nog u.
Ja, ik wou nog even. Ja, net wat ik al zei, ik ben zeer verbaasd. En ja, net wat u zegt, als dit het punt is waar we dus vaker tegenover lopen, dat de burger zeg maar meegenomen wordt, juichen wij alleen maar toe. En ja, wat ons betreft is ook eigenlijk een hamerstuk. Maar ik vroeg me gewoon af even hoe er met die zienswijze was gegaan. En misschien kunnen we er wel als gemeente wat van leren. Dus wat ons betreft, hamerstuk.
Dank u, de heer Fijnje. Dat wilde ik u net gaan vragen, als het ook een hamerstuk was voor de PVV-fractie. De andere fracties gehoord hebbende, is het voor de GroenLinks-fractie, PvdA-fractie en SP-fractie ook een hamerstuk. En zal ik dit zo doorgeven aan... Een momentje, ik krijg even wat ingefluisterd. Oh ja, dat is natuurlijk ook. Er zijn er mensen die het geen hamerstuk vinden, krijg ik hier in de vraag. Niemand, dan gaan we ervan uit dat het een hamerstuk is. Dan zal dit doorgaan naar de besluitvormende raadsvergadering als hamerstuk. We gaan snel verder met domein 3, gezond en actief Venlo. Het sociaal domein, zoals we het ook allemaal kennen. En voor ons ligt raadsvoorstel 2020-64, verordening beslistermijn schulphulpverlening gemeente Venlo 2021. Namens het college is aangeschoven de heer Vervoort op het mooiste plekje van Venlo. En ik geef graag het woord aan de PvdA-fractie bij monden van de heer Adorazzi.
Dank, voorzitter. Ben ik zo verstaanbaar?
Heel goed.
Goed zo. Ja, voorzitter, voor ons is dat ook een hamerstuk. Ik heb één zorgpunt die dat graag wil uitspreken met betrekking tot capaciteit. Dus mijn vraag is concreet, dat heeft heel veel impact op het ambtelijk apparaat, deze wijziging. Dus hoe zit het eigenlijk met capaciteit? Daar maak ik me een beetje zorgen. Dus, dank wat ons betreft verder is dat gewoon een hamerstuk, ja.
Dank u, de heer Adorazzi. Namens de PVV-fractie, de heer Donders, aan u het woord.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Wij lezen in dit stuk, wij lezen in dit stuk dat de periode voor het gesprek met de uitzondering van dreiging buiten huisplaatsing 4 weken kan duren. Dan na het hebben van het eerste gesprek, dat dan de termijn vast te stellen op zeker 8 weken. Klopt dit? Dat wil zeggen dat de persoon die in de schuld geraakt maximaal 12 weken moet wachten alvorens er een beslissing wordt genomen. En dit is dan vanaf het moment van de signalering. Maar hoe zien we die signalering? Bij case 1, zelf een aanmelding. Dan meldt de schuldenaar zichzelf met de problemen. Dat zal niet direct gebeuren, want pas op het moment dat de schuldenaar eigenlijk zelf aanvoelt komen dat je er zelf niet meer uit kan komen. Dat wil zeggen dat als de schuldenaar te ver in de schulden zit en zelf geen uitweg meer ziet, dat hij dan zijn eigen pas aanmeldt. En dan ook pas 12 weken verder moet wachten. In case 2, door het nutsbedrijf. Bijvoorbeeld gas, water of licht. Gas gaan we inmiddels vanaf, heb ik begrepen. Stroom gaan we ook wat vaker met zonnepanelen doen in de toekomst. Dus ja, dan houden we alleen nog eigenlijk het watergedeelte over. Achterstanden, als die achterstanden bemerken, dan gaan ze pas melden. Maar ik ga ervan uit dat een nutsbedrijf niet bij de eerste de beste niet betaalde rekening al een melding gaat maken. Maar dat het daar ook een aantal weken tot zelfs maanden overheen kan gaan. Als je dus alles doorberekent, dan zit een schuldenaar al snel 3 tot 4 maanden, mogelijk zelfs langer, al in de problemen en vraagt dan pas om hulp. En dan zal hij nog eens 3 maanden, dus 12 weken, moeten wachten voordat er een besluit komt. Dit vindt de PVV wel erg lang duren. Iemand meldt zich niet zomaar aan voor deze hulpverlening. En pas op het moment dat de schuldenaar of in de schuldhulpverlening komt, en dan pas eigenlijk de druk van de eisers eraf gaat, juridisch gezien dan, wij vragen dan ook of dat het mogelijk is dat er misschien een tijdelijk besluit op kortere termijn genomen kan worden. Of deze bezien wordt dat die in de schuldhulpverlening komt en dat er dan pas een plan gemaakt wordt. Dus dat er eigenlijk binnen 2 weken een besluit genomen kan worden of dat deze persoon in de schuldhulpverlening kan komen. Hierdoor zal de schuldeiser ook wat sneller wat rust geven door aan te geven van hey, er is hulp en er is een plan onderweg. Aldus de PVV. Dank u, meneer de voorzitter.
Dank u, de heer Donders. Dat is een concrete vraag aan het adres van het college. Verder woordmeldingen, overige fracties. Ik kijk eventjes rond. Niemand, dan geef ik graag het woord aan het college bij monden van wethouder Vervoort. Nu het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de vragen. Ik denk dat er zeer terechte zorgen zijn geuit. Het is wel van belang dat ik die zorgen meteen kan gaan wegnemen. Dit heeft namelijk geen consequenties, of in ieder geval geen invloed op de capaciteit. En waar het gaat over de beslistermijn, ja, we leggen alleen de beslistermijn zelf vast in de verordening. En dan gaat er in feite, op het moment dat iemand zich bij de gemeente meldt voor hulp, daarbij start ook gewoon meteen het eerste contact voor hulp. En zoals het ook in de verordening staat geschreven, of in het raadsvoorstel staat beschreven, op het moment dat echt een bedreigende situatie zich voordoet, dan moet dit gesprek zelfs binnen 3 werkdagen kunnen plaatsvinden. In de overige gevallen moet dit gewoon echt binnen 4 weken kunnen plaatsvinden. Dus alleen we moeten juridisch wel een bepaalde beslistermijn opgenomen hebben. Vandaar dat die nu ligt op maximaal 8 weken. En daarbij geldt gewoon de stelregel zo snel als kan, maar in ieder geval wel zo zorgvuldig als het moet. Inwoners worden ondersteund met adviezen en dan wordt dus ook direct gestart met het stabiliseren van bijvoorbeeld inkomsten en uitgaven. Ik hoop dat ik daarmee een antwoord heb gegeven op de vragen en de zorgen die er zijn geuit. En ook die zorgen daarmee hebben weggenomen.
Dank u, de heer Vervoort. Als dat zo is, dat gaan we nu horen van de heer Donders. De heer Donders, aan u het woord.
Klein vervolgvraag. U zegt dan het gesprek kan aangegaan worden binnen 4 weken. En dan komt er nog een beslistermijn van maximaal 8 weken. Dus dan hebben we het over 12 weken dat een persoon zeg maar, zich aanmeldt tot het moment dat er echt een plan volledig ligt, maximaal gezien dan. Kijk, we hopen natuurlijk dat het veel eerder is. Hè, en dan neem ik ook aan dat jullie daar ook naar werken. Maar we vinden die 12 weken vinden we best lang als dat zo is.
De heer Vervoort, in reactie.
Ja, ik denk dat die term van die 12 weken, dat die losgelaten moet gaan worden. Het gaat hier echt om een beslistermijn van 8 weken op het moment dat iemand zich meldt tot de uiterste beslistermijn. En zoals ook in het stuk staat geschreven, op het moment dat het niet gebeurt, dat is die 8 weken worden overschreden, dan kunnen mogelijkerwijs allerlei redenen ervoor zijn, en dan kan dan een herstelperiode nog ingepland worden. Maar op het moment dat die 8 weken termijn wordt overschreden, dan zijn we zelfs als gemeente gewoon echt verplicht om een dwangsom zijn we dan in ieder geval verschuldigd. Dan lopen we in ieder geval het risico om die dwangsom te moeten betalen. Dus op het moment dat iemand zich meldt, uiterlijk binnen 8 weken vanaf de hulpvraag moet er een besluit liggen.
Dus een uiterlijke termijn.
Correct.
Ja, ik wil dan toch nog even vragen, want in het stuk staat duidelijk dat op het moment dat hij zich meldt, dat er binnen 4 weken een gesprek komt. En dat er na aanleiding vanaf het moment van het gesprek pas die 8 weken niet gaan. Dus dan hebben we het wel over die 12 weken. Het zijn natuurlijk al wel maximale termijnen, maar goed, dan hebben we het wel over 12 weken dat het maximaal zou kunnen duren.
Ik begrijp uw standpunt, heer Donders. De heer Vervoort, dus de heer Donders stelt dat die termijn van 8 weken ingaat naar het vanaf datum het gesprek en niet vanaf datum melden.
Nou, op dit moment, voorzitter, misschien om dat meteen dan te kunnen wegnemen. Op dit moment blijkt gewoon in de praktijk dat onze adviseurs in de meeste situaties binnen 6 weken tot een individueel plan van aanpak kunnen komen. En dat kunnen we dus inderdaad stellen dat uiterlijk binnen 8 weken vanaf de hulpvraag daar gewoon een besluit ligt. Ja. Dus dan hebben we niet over extra tijd. We hebben het gewoon over 8 weken op het moment dat iemand zich meldt tot het moment dat er een besluit ligt.
Ja, dus denk duidelijk. Ja,
perfect. Tuurlijk zijn we daar heel blij mee. Hè? Binnen die 8 weken, nogmaals, perfect. Maar juridisch gezien zou het dus 12 weken kunnen duren. En ja, wij vinden dat vrij lang. Maar goed, ik ben blij dat we in ieder geval binnen de gestelde termijnen aandacht hiervoor hebben. En ook zeker zo snel mogelijk wordt opgelost. Ik hoop dat iemand over die 12 weken heen gaat. Want ja, dat kan gewoon gigantisch veel geld kosten. 3 maanden extra schuld opbouwen is toch heel wat.
Ik begrijp uw zorg.
Voorzitter, misschien goed dat ik dat nog heel even goed ophelder hoe dat precies zit. Die termijn van die 4 weken die kan gelijk starten met die termijn van die 8 weken. Ik snap dat het ingewikkeld is, maar het is niet dat wij mensen 3 maanden laten wachten. Ja. Daar waar het echt nodig is, gaan we meteen aan de slag.
Prima, de heer Vervoort.
Ik heb er nog een voorzitter.
Ja, en nu het woord, heer Adraan.
Ja, heel kort. Want heel kort
dan, ja.
Heel kort. Ik had ervan uit, voorzitter, dat deze wet of deze wijziging eigenlijk in het lief is geroepen om te voorkomen dat mensen in de schulden zijn. Dus ik ga ervan uit dat de volkssignalering en preventie heel belangrijk zijn. Dus ik hoop dat wij in de voorkant al voor de 2, 4 en 6 weken. Klopt mijn veronderstelling, voorzitter?
Ik denk dat die veronderstelling klopt, maar ik laat dat graag bevestigen door de wethouder Vervoort.
De heer Adrazi zegt het volledig correct.
Dank u.
Juist.
Met deze woordmelding van de heer Adrazi gaan we ervan uit dat ook voor de PvdA content is met het stuk. De PVV-fractie ook. Ik kijk de overige fracties na. Mag ik het doorsluizen naar de besluitvormende raadsvergadering als hamerstuk? Dan is dat zo vastgelegd geworden. Dan dank ik het college bij monden van de heer Vervoort voor de toelichting en u voor uw aandacht. En dan gaan we snel door met raadsvoorstel 2020-57. De negende wijziging van de verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2015 Venlo. Namens het college is aangeschoven portefeuillehouder de heer Schatterjee. En we gaan snel starten met de 1 lokaal fractie bij monden van mevrouw Janssen. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik goed verstaan?
Heel goed, mevrouw Janssen.
Oké, dank u wel. Nou, inderdaad, het raadsvoorstel dat voor ligt, in de eerste 4 punten kunnen wij natuurlijk wel volgen. Dat zijn wettelijke bepalingen. Maar we hebben natuurlijk inderdaad wel een aantal bedenkingen bij punt 5 en 6, om het maar even zo te benoemen. De PGB en de ZZP'er-punten. Want wat voor signaal geef je af als raad als je hier gewoon compleet mee instaat? Want we hebben een beleid dat gericht is op dat mensen waar mogelijk hulp in het eigen netwerk gaan aanspreken. Maar met deze voorgestelde maatregelen kan het zomaar gebeuren dat een situatie ontstaat dat mensen juist overgaan naar een professionele oplossing. En de vraag is dat wel iets wat wij willen als gemeente? Dat mensen inderdaad steeds meer naar professionele ondersteuning toe gaan. Want volgens ons is inderdaad nog steeds de PGB een prima systeem om inderdaad snel vertrouwde hulp te krijgen met een vast gezicht. Naar ons idee is ook de signaleringsfunctie met andere problemen die er misschien kunnen zijn in het huishouden of dergelijke. Met zo'n PGB beter afgedekt dan door een professionele instelling. Waar ik niet wil zeggen dat de professionele instellingen totaal niet goed hun werk doen. Zeer zeker niet. Maar naar ons idee is inderdaad een vertrouwd vast gezicht uit het eigen netwerk misschien beter in staat om die signaleringsfunctie uit te voeren. En ja, het argument wat bijstaat voor de tariefdifferentiatie van ZZP'ers. Ze hebben geen overheadkosten omdat ze geen personeel hebben. Nee, het is ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel. Maar dat betekent niet dat ze geen andere eigen kosten hebben. Een ZZP'er moet bijvoorbeeld ook voor zijn eigen pensioen zorgen. Dus dat is een argument waar wij toch inderdaad wel een aantal bedenkingen hebben. Voor dit moment zover, voorzitter.
Voorzitter, ik heb een vraag. Ik hoor je niet.
De heer Adratzi per interruptie op mevrouw Jansen.
Ja, ik heb een korte vraag, voorzitter. Mevrouw Jansen, heb ik dat goed gehoord dat je bepaalde bedenkingen hebt bij punt 5 en 6? Zeg je daarmee dat jij dat niet acceptabel vindt?
Mevrouw Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben inderdaad toch wel wat een aantal bedenkingen bij dit voorstel op punt 5 en 6 in ieder geval, ja.
Duidelijk. Dan gaan we verder met de CDA-fractie. Mevrouw van der Leeuw, zie ik zwaaien? Nee. Dan gaan we verder met mevrouw Dukers, zie ik linksonder in beeld. Mevrouw Dukers per interruptie op mevrouw Jansen.
Ja, dankjewel. Voorzitter, het CDA vindt het raadsvoorstel maar een lastig technisch stuk. We hebben ons er echt doorheen moeten worstelen. En het verbaast ons dat het college alleen maar spreekt van technische wijzigingsvoorstellen. Want oké, dat klopt ten opzichte van punt 1 tot en met 4. Maar ja, wij vragen ons af of het college ook wel beseft dat dit gedeelte ook gedeeltelijk een enorme menselijke impact heeft. Met name over de gevolgen van die punten 5 en 6. Daar lezen we eigenlijk niks van terug. Dat vinden we erg jammer. En die impact van deze wijzigingen kan voor cliënten en hun hulpverleners enorm groot zijn. Gelukkig geeft de brief van de adviesraad Sociaal Domein die geeft een verhelderend beeld van die praktische gevolgen waar wij ook achter staan. En wij vinden het eigenlijk ook best schandalig dat niet de volledige procedures van de adviesafspraak zijn gevolgd. En dat dit een gemiste kans is voor de adviesraad Sociaal Domein en de PGB-werkgroep. U schrijft letterlijk in uw antwoordbrief dat wij dat graag met hun. Wij bespreken dat graag met u. En ook hoe ze de diverse procedures straks kunnen gaan verduidelijken. Om goed met elkaar in overeenstemming te kunnen komen. Ja, de beleidsadviseur die gaat dan contact opnemen. Maar dit is toch ongelooflijk, want al jaren roepen wij het belang van de adviesraad. En al jaren vecht de PGB-groep om een serieuze gesprekspartner te zijn. En al jaren streven we naar een inclusieve samenleving, een goed agenda 22-beleid, fakkelprijzen hebben we binnengehaald. En nu moeten we nog steeds zien dat dit college nog steeds niet deze adviesraad en werkgroep serieus neemt. Ja, dat vinden wij erg jammer, want ja, is die inzet dan altijd allemaal voor niks geweest? En nu verschijnt er op het allerlaatste moment een raadsvoorstel, waar niemand zich goed in kan verdiepen. En dat is wel erg makkelijk, vinden wij als CDA. Dus wij steunen de argumenten van die adviesraad. Kijk, wij willen voorkomen dat zorgaanbieders, CQ ZZP'ers, niet meer voor het aangepaste tarief willen werken. En dat ook nadere mensen nodig zijn om de zorg te bieden. En dat de PGB-houder de zorg opnieuw moet organiseren. Die hebben het al niet makkelijk. En die zijn ook gewend en vertrouwd aan de mensen waar zij zorg aanbieden. Dus zij willen daar gewoon niet meer voor werken voor het aangepaste tarief straks. Dat betekent dus ook weer voor de zorgvragen wennen aan iemand anders. Of andere mensen over de vloer. Nou, hoe moeilijk kunnen kwetsbare mensen soms tegen veranderingen? Is het college zich daar wel van bewust? Het is ook erg makkelijk om gewoonweg te zeggen dat tarieven toereikend zijn om passende zorg in te kopen. En wij denken dat dit leidt naar een nog kleinere keuzevrijheid. Terwijl de keuzevrijheid ons al voor een groot gedeelte is afgenomen. Deze mensen hebben geen eigen netwerk en die lopen constant aan tegen allerlei procedures en hoge muren, keer op keer. En dan hebben ze eindelijk iemand gevonden die ze kunnen vertrouwen. Ja, dan wordt hier bedoeld college deze tarieven bijgesteld. En u schrijft ook dat u in 2020 maar een beperkt aantal bezwaren heeft ontvangen van de PGB's WMO. En zich daar niet in herkent in het feit dat geïndiceerde PGB's te laag worden gehouden. Maar geloof ons maar dat als dit voorstel op punten 5 en 6 worden aangenomen, dat u dat enorm veel bezwaren gaat opleveren. Alsnog. Kijk, en zelf bent u bezig om de kwaliteit van uw aanbieders op te schalen en hogere eisen en protocollen te stellen. Maar anderzijds veroorzaakt u hier niet alleen nog minder keuzevrijheid, maar met name ook nog eens minder kwaliteit van zorg en een grotere kans op verloop. U vergelijkt tarieven met andere gemeenten en CAO, maar vergeet dat daadwerkelijk, ja, wat daadwerkelijk de praktische gevolgen kunnen zijn. Driemaal raden wie daar dan de dupe van wordt. Ja, we hebben ook contact gehad met andere partijen en die zullen daar straks zelf ook op terugkomen. Er wordt een voorstel gedaan voor een amendement en daar willen wij als CDA graag ons ook gebruik van maken. Tot zover, voorzitter.
Dank u, mevrouw Dukkers. We gaan snel verder met de fractie van de PVV, de heer Donders. En u het woord.
Dank u, meneer de voorzitter. Stel me eigenlijk met Mirjam Dukkers eigenlijk heel veel in de gelijke bewoordingen. Echter heb ik wel een paar aanvullingen. Artikel 11, lid B. Daar wordt alleen de jeugdigen en de ouders genoemd. Dat zijn de posten waar dat ze verhaald kunnen worden. Echter jeugdigen die uit huis geplaatst zijn, die hebben ook andere verantwoordelijken. Hè, zoals voorkeur of verzorgers. Die mogen toch niet vrijgesteld worden van vorderingen van verkeerde aangevraagde PGB's. Verder vinden wij als PVV dat de PGB's te ver worden ontmoedigd. Deze PGB's worden aangevraagd als reguliere hulpverlening niet voldoet en andere behandelingen als een doorgaans behandeling nodig is. Niet iedereen is gebaat bij dezelfde behandeling. Voor de een helpt het wel en de ander helpt het helemaal niet. Doordat we met deze regeling de PGB verder ontmoedigen, geeft ons het beeld dat we de mensen niet de juiste behandeling willen geven, maar alleen de reguliere zorg en niet de nodige zorg. Wij vinden dan ook dat de PGB's niet aangepast moeten worden, zodat de zorg afgestemd kan worden voor de behoefte en niet naar het aanbod. Wij willen toch ook dat de mensen behandeling krijgen die ze nodig hebben. Of willen we dat ze behandeld worden en straks weer terugvallen omdat de behandeling niet genoegend was. Tot zover, meneer de voorzitter.
Dank u, de heer Donders. Kort, maar duidelijk. Dank u voor dit betoog. De GroenLinks-fractie, mevrouw Van der Leeuw, aan u het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, wij hebben natuurlijk ook gekeken naar dit voorstel met het doel van de WMO en jeugdhulp voor ogen. En gezien het karakter van de eerste vier voorgestelde wijzigingen kunnen we daar wel mee instemmen. Maar dat geldt zeker niet voor de punten die onder 5 en 6, waar de tarieven bij betreffende PGB's omlaag worden bijgesteld. De argumentatie wat betreft de aanleiding en de noodzaak vinden we te mager en het overtuigt ons niet. Daar komt bij dat de adviesraad Sociaal Domein adviseert de wijzigingen 5 en 6 niet aan te nemen. En ook wij vinden dus een tariefverlaging in deze tijd een onnodig en negatief signaal. Mensen die voor de noodzaak staan een PGB op deze manier in te zetten, hebben echt wel zorgen genoeg. Er is een naaste, een zieke, een hulpbehoevende. En zeker voor degene die het nu voor die maximaal 20 euro per uur doen, zal het ook nog als een onderwaardering en als een nog een tegenslag erbij voelen als het tarief wordt verlaagd. Die mensen, sommige daarvan, die leveren al een heleboel in. Er zijn mensen die minder gaan werken om de zorg op deze manier te kunnen gaan doen. En dat betekent vaak al inkomensverlies. Op die manier werken we dus tegen dat mensen de zorg binnen hun persoonlijke netwerk voor elkaar willen oppakken. In de praktijk hebben we gezien, gaat het ook helemaal niet over zulke grote aantallen. En de beoogde bezuiniging die is dan ook nog maar marginaal, als die überhaupt op de totale begroting gezien. En bovendien kan het ook nog wel eens averechts uitpakken, als mensen door deze wijziging er geen gebruik meer van maken en overstappen naar zorg in natura, wat waarschijnlijk weer hogere kosten gaat opleveren. Kortom, een averechts effect. Aangezien we begin volgend jaar het beleid sociaal domein herformuleren, lijkt het ons dan ook wenselijk om die tariefverlaging nu niet door te voeren. Een goed gefundeerde visie en een plan die de eigen regie van de hulpvragers en de passende ondersteuning mogelijk maken, dat moet het uitgangspunt zijn. En we hechten er, zoals ook anderen wat ik hoorde, we hechten er zeer aan dat de adviesraad, sociaal domein en de PGB-werkgroep hierin serieus meegenomen wordt. En dat we daar onze oren goed naar laten liggen. Ook op basis van het nu geldende sociaal beleid en de doelstellingen is een ruimhartig PGB-praktijk juist wenselijk. We zullen een amendement op dit voorstel indienen om die punten 5 en 6 uit deze wijziging te halen. En er is dus al steun toegezegd door onder andere PvdA, SP, 50PLUS en CDA. Tot zover.
Dank u, mevrouw Van der Leeuw. Ik zie een tweetal mensen zwaaien, de heer Donders en mevrouw Dukers. Is dat per introductie?
Ja, nou, ik wilde eigenlijk wel doorgeven aan mevrouw Helma van der Leeuw dat ze ook op steun van de PVV kan rekenen met dit amendement.
Dank u, de heer Donders. Dan gaan wij verder met de PvdA-fractie, de heer Adaratsi. Aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Nou, ik zal niet in de herhaling treden. Ik zal het heel kort houden en ik zal met name over punt 5 en 6. Ja, voorzitter, het gaat hier niet om een aanpassing, maar het gaat wat ons betreft om een verlaging. Plat gezegd gaat hier om een bezuiniging. Het is gewoon niet uit te leggen in deze tijd. We houden geld over en dan is het heel lastig uit te leggen dat wij gaan bezuinigen over iets wat wij eigenlijk moeten stimuleren. Dat is met name het PGB. En PGB is bedoeld voor mensen te ondersteunen die intensieve zorg of hulp of begeleiding nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen en leven. Het hebben van een kind met een beperking, voorzitter, is geen keuze. Dat plan je niet, het overkomt je en heeft heel veel impact op je dagelijkse functionering van ouders en familieleden. Het verandert alles. Dus dat staat ook met je hart op de visie dat mensen in hun eigen netwerk, zelfstandig, bepaald zelf beschikken op hun eigen zorg, dat staat eigenlijk haaks op die visie. En dat vinden wij gewoon onacceptabel. En het argument dat het in de lijn is met andere regio-gemeenten, dat kan ik niet volgen. Ik heb het 3 keer gelezen, voorzitter. Ik kan het niet volgen. Het enige wat ik daar kan volgen, als voorbeeld is mijn buurman doet boodschappen bij de Lidl, dan moet ik het ook gaan doen. Dat is eigenlijk de enige interpretatie op dat moment. Dus waarom moet ik eigenlijk naar een andere winkel gaan? Dus ik vind de argumentatie eigenlijk te simpel. Het betreft hier echt een ontmoedigingsbeleid. Het gaat over bezuiniging. En dat is precies ook wat GroenLinks, mevrouw Van der Leeuw, ook aangegeven heeft. Wij zijn aan het wachten al een tijdje op de nieuwe visie van sociaal domein. De huizen van de wijken die zijn nog niet geëvalueerd. Gemeenschapsaccommodatie niet geëvalueerd. En dan komen we met zoiets. Dus ik denk van, wij kunnen niet echter niet leven met punt 5 en 6. En uiteraard dienen wij dat amendement ook in met de andere partijen. Wij zijn ook benieuwd trouwens naar andere partijen. Dus tot zover, voorzitter.
Dank u, de heer Adaratsi. Van een aantal partijen hebben we uiteraard al gehoord wat zij van het voorstel van mevrouw Van der Leeuw vonden. En die anderen die wat nog aan bod komen, die mogen er dadelijk eventjes kort op reageren. We gaan verder met de fractie D66, de heer Maassen. En u het woord.
Ja, dankjewel. Oh, dankjewel, voorzitter. Dag, sorry meneer Donder.
Ik zet hem even een beetje zachter, want...
Sorry, ik ga wat verder weg zitten. Misschien helpt dat.
Kijk.
Ik zie iedereen schrikken, sorry. Ik heb weinig te zeggen, want de betoog die hiervoor zijn geweest, en vooral betoog van de heer Adaratsi, dat was echt met het hart gegrepen. Ik heb hier ook staan keuzevrijheid, de zelfbeschikking, dus de manier dat inwoners in staat zijn om zorg zelf te organiseren. Dat zijn volgens mij hele belangrijke dingen die met het PGB samenhangen. En daarom zijn we wat dat betreft ook heel erg geschrokken van die punten 5 en 6, waar de vorige fracties het over hebben gehad. Daarom schrap ik een heleboel van wat ik had bedacht om te vertellen. Ook ik zag dat over die regio-gemeentes. Ik dacht inderdaad van als een regio-gemeente de Maas springt, hoeven wij dat nog niet te doen. Dus ook daar hadden we met de heer Adaratsi ongeveer een vergelijkbare metafoor. Ja, want inderdaad, ik heb ook tegelijkertijd ook de FinRap gelezen. Ik zie daar ook een aantal PGB's daalt, dat de resultaten prima in lijn zijn met de begroting. En ik vroeg me ook af van, welk probleem zijn we eigenlijk aan het oplossen hier? Dit is volgens mij, dat vaak bij de wethouder. En het tweede eigenlijk, over die PGB's. Dit botst voor een groot deel inderdaad met keuzevrijheid, ook als we veel meer naar zorg en natura gaan. Dus kan de wethouder garanderen dat ondanks deze maatregelen de keuzevrijheid voor de cliënt blijft? Ja, kort en goed. Als de antwoorden hierop niet bevredigend zijn van de wethouder, dan zullen wij inderdaad graag meedenken en meehelpen bij dat amendement. Dank u wel.
Dank u, de heer Maassen. Kort, maar goed, zoals net ook onderling privé gechat. De SP-fractie, de heer Hugewes, en u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben dit stuk goed gelezen en punt 1 tot en met 4 zijn inderdaad technische wijzigingen. En dan verbaast het ons enorm als we dan zien dat 5 en 6 ook als technische wijziging erin gefietst zijn, terwijl het gewoon keiharde bezuinigingen zijn. Ik doe het iets ongenuanceerder als de heer Drazi, maar de volledige onderbouwing onderschrijf ik wel, meneer Drazi. Ja? Dus dat is absoluut waar. Wij kunnen ook niet instemmen met dit stuk als punt 5 en 6 zo blijven staan. Vandaar dat wij het amendement van GroenLinks zullen steunen, mee indienen zelfs. Tot zover, voorzitter.
Dank u, de heer Hugewes. We hebben geen woordmelder namens de VVD doorgekregen. De heer Oruç ook niet, heeft zich niet gemeld. Ik geef hem nu toch nog de kans, de heer Oruç, als u mij hoort. Nog een woordmelding? Nee. Dan gaan we over naar het college bij monden van wethouder Schatterjee. Aan u het woord.
Dank je wel, voorzitter. Nou, op de eerste plaats, ik kan me voorstellen dat de emotie bij sommige partijen op deze punten best oplaaien. Het zou eigenlijk geen verrassing moeten zijn, want in de begroting stonden deze zaken al aangegeven. Dan kan ik me voorstellen, als het een begroting van een honderdtal of nog meer bladzijden is, dat zo'n kleine opmerking dan misschien wegvalt. Daarom ook deze verordening en ook de gelegenheid opnieuw om daarnaar te kijken. Dat één. Twee, de keuzevrijheid, dat is volgens mij een vraag van D66, die blijft natuurlijk. Dat is gewoon een wettelijk recht en dat blijft overeind. Wat wij doen is, als iemand zich meldt, krijgt hij een keukentafelgesprek. En dan krijgt hij indicatie voor hulp bij huishouding. Laten we het daarbij houden, dat is de meest voorkomende vorm in deze situaties. En vanuit die indicatie wordt bepaald hoeveel uur iemand dan recht heeft op hulp bij huishouding. En dan kan degene kan aangeven dat hij dat via zorg in natura wil, dus met een gecontracteerde partij, of middels een PGB. Als iemand dat middels een PGB wil doen, dan kan dat. En dat kan nu en dat kan ook in de toekomst. Dat verandert niet met een ander tarief. Dus daar verandert niks mee. Het enige is dat het tarief verandert. En de vraag was ook, volgens mij was er dan meerdere mensen, waarom doen we dat? Wij hebben dat voorgesteld omdat we dat een oneerlijke situatie vinden zoals het nu ervoor ligt. Als iemand werkt bij hulp bij huishouding, bij een van de zorgaanbieders die wij hebben, krijgt hij een ander tarief, een veel lager tarief, dan bij een PGB. Dus het is vaak tussen de 11, 12 euro en 15 euro ligt het tarief ergens bij een CAO. Dus, want dat zijn de tarieven die de zorgaanbieders uitbetalen. Een tarief wordt bepaald dus door vakbonden die daarmee ingestemd hebben dat het tarief moet zijn. En daar hanteren ze dus die zorgaanbieders dat tarief. Dus we hebben te maken met een tarief van iemand, een salaris dat iemand krijgt die via een zorgaanbieder werkt, dat een stuk lager is dan iemand die via een PGB in het eigen netwerk werkt. Dat was voor ons de reden om te kijken van, is dat eerlijk en is dat terecht? En hoe doen andere gemeentes om ons heen? En natuurlijk is dat geen reden om ons aan te passen. Maar het zou gek zijn als alle andere gemeentes om ons heen het heel anders hebben als wij. Dat is niet de reden dat we het aanpassen. De reden is dat we het aanpassen dat we in onze gemeente te maken hebben met zorgaanbieders, met mensen die daar werken voor een lager tarief dan mensen die in het netwerk en via een PGB daar gaan werken. Dat is de reden geweest waarom we dit voorgesteld hebben.
Dus even per interruptie, de heer Schatterjee, een momentje per interruptie, de heer Adratie.
Ik kan de wethouder volgen, voorzitter, maar Het gaat eigenlijk niet over of eerlijk of, of oneerlijk, maar het gaat met name over de kwaliteit die geleverd wordt. Of de burger tevreden is met de zorg die hij krijgt of zij krijgt. Dus ik kan de vergelijking de wet al met de andere respect niet echt volgen.
Maar de kwaliteit is aan beide kanten gelijk. Dus degene die de zorgaanbieder en de indicatie bepaalt hoeveel uur iemand krijgt toegewezen voor hulp bij huishouding. En of je dan inhuurt via PGB of via Zorg en Natura, dat maakt niks uit. Die kwaliteit moet geleverd worden. Het huis moet schoon zijn, want daar is de indicatie voor. En als iemand ontevreden is over dat schone huis wat opgeleverd moet worden bij Zorg en Natura, moet hij dat melden. Want dan gaan wij met de zorgaanbieder om tafel zitten, want die moet het herstellen. Hetzelfde geldt bij PGB en eigen netwerk. Als ze daar ontevreden over zijn, moeten ze maatregelen nemen. Alleen moeten ze het dan zelf doen, omdat een PGB zegt dat ze zelf de regie voeren daarop. Dus in die zin heeft dat niks met kwaliteit te maken. Want de uitgangspunt is een schoon huis volgens de normen die daarvoor opgesteld zijn.
Dank
dus daar verandert niks in kwaliteit.
De heer Schatting, hult u mij? Ik heb een interruptie voor u van mevrouw Van der Leeuw.
Ja.
Alsjeblieft, mevrouw Van der Leeuw.
Dank u, voorzitter.
Meneer Maas, aansluitend.
Oké. Het verhaal over de kwaliteit, het gaat er natuurlijk wel om de link. Ik hoor bij de argumentatie van de wethouder toch niet meer de link naar de meerwaarde die het heeft dat de hulp wordt gevoerd door iemand uit het eigen netwerk. Omdat dat in de praktijk ook iets is wat we juist wilden bevorderen. En omdat het vaak in de praktijk ook betekent dat er meer dan alleen het stofzuigen gebeurt. En de zorg die op deze manier mogelijk wordt gemaakt, dat houdt dus ook meer in dan wat iemand die vanuit een cao als vanuit een gecontracteerde instelling dit komt te doen. Dat wordt natuurlijk goed gedaan, maar deze meerwaarde zit hem er juist in dat het vanuit het sociale netwerk, dat er ook wordt gekeken van en hoe gaat het verder met u en wat moesten we ook nog meer doen en welke andere elementen breng je als via het PGB door iemand uit je eigen netwerk extra naar achter de voordeur. En wat ik ook niet hoor in uw uitleg, wethouder, is het feit dat het tot nu toe dus wel steeds voor deze hulp via de PGB, het zijn maar een klein aantal gevallen die er gebruik van maken, dat hogere tarief betaald is geworden. Hoe ga je dat mensen uitleggen? Dat het datgene wat ze tot nu toe gedaan hebben ineens niet meer op dezelfde manier gewaardeerd wordt?
Dank u, mevrouw Van der Leeuw.
Niet uit te leggen.
Wethouder Schatten,
de vraag is dat iemand uit het eigen netwerk meer doet dan waarvoor hij in feite ingehuurd is. Want dat zegt u. Dat kan, dat mag, maar daar is niet de afspraak voor. We hebben een indicatie die aangeeft bij hulp bij huishouding, ik wil een voorbeeld oppakken, en daar worden uren op getaxeerd. En dat is de regeling die er is. Daar wordt voor betaald. En als iemand het eigen netwerk, dan is het vaak logisch dat een zoon, dochter of een ander familielid of buren of weet ik niet, maakt niks uit. Dan is het ook logischer dat die vraag eerder gesteld wordt. Dus het is in die zin niet bedoeld om, hoe goed het ook is en hoe belangrijk het is, om eenzaamheid te verdrijven. Dan moeten we daar andere maatregelen voor doen, maar daar is dit tarief niet voor bedoeld. Dus in die zin is het puur bedoeld voor hulp bij huishouding. Want daarmee vergelijken we het. En daar zijn de uren op ook berekend. Even nog, er zijn een aantal opmerkingen gemaakt, volgens mij ook van het CDA, ook over de adviesraad. En nemen we dat serieus? Ja, we nemen dat zeer serieus.
De heer Schatterjee, excuses, we hadden nog een interruptie van de heer Maas van de D66-fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik hoorde de wethouder net zeggen over het keukentafelgesprek. Daar wordt dan overlegd of dat dan welke vorm van zorg er dan wordt geboord, of de Natura of een PGB is. En de wethouder zegt daarop dat niks te maken heeft met die tarieven. Maar het klopt toch, of begrijp ik het dan niet, dat als je de tarieven van de PGB's aanpast op deze manier, dat je dan ook de PGB's effectief ontmoedigt, of in elk geval minder aantrekkelijk maakt? Of begrijp ik het dan niet goed?
Dank u, dat is een duidelijke vraag, de heer Maassen. Meneer Schatten, hier nu het woord.
Nee, ik denk dat in het gesprek, het keukentafelgesprek, wordt gevraagd en gekeken in het huis wat nodig is om het schoon te houden, want daar gaat het om. Dan wordt daar op grond van dat gesprek wat plaats heeft gevonden, wordt gekeken hoeveel tijd daarvoor nodig is. Daar komt dus een indicatie op, 2 uur, 4 uur, ik weet niet wat de uitkomst is, maar dat komt eruit. Dan maakt het dus niet uit hoe je dat doet. Want het huis moet schoon. En of het dan voor 15 euro is bij Zorg en Natura of 15 euro is bij een PGB, maakt niks uit. In beide gevallen moet het huis schoon. Dus de kwaliteit verandert niet daarin. Het enige is, en dat is wat, en dat begrijp ik wel, ik begrijp ook wel het gevoel, de situatie die daarachter zit, dat dat nu 20 euro is en dat het gevoel bij mensen daar ontstaat dat dat minder gewaardeerd wordt. Ja, maar in feite is het net zoveel als die anderen. Dus die honderden anderen die via een zorgaanbieder werken, ja, die krijgen dat niet. En dat is de reden geweest waarom we dat zo gedaan hebben. Dus het verandert niks in kwaliteit. En dat is ook wat we weer hebben uit te leggen aan de adviesraad. Want we nemen, zoals ik net ook zei, zeer serieus. Alle voorstellen gaan naar de adviesraad en leggen dat voor. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet alle adviezen die zij geven, dus er zijn adviezen, ook letterlijk overnemen. En we hebben ook u gemeend ook die eerlijke adviezen die de adviesraad geeft ook aan u te presenteren. Van ja, luister, daar is de adviesraad het niet mee eens. En die andere onderdelen wel. Dus in die zin kan de adviesraad ook negatieve adviezen geven. Dat is ook logisch dat ze dat doen. En dat vind ik ook heel, heel goed, dat ze hun eigen standpunt daarin innemen. Maar dat wil niet zeggen dat wij dat per se op die zin over moeten nemen altijd.
Dank u, de heer Schatterje. Per interruptie, mevrouw Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even terugkomen op die bedragen, de tariefbedragen die genoemd worden. Is het zo dat de 20 euro voor de PGB, dat een bruto bedrag is en dat ik ervan uit kan gaan dat de 15 euro netto is voor Zorg en Natura? Of hoe moet ik dat precies zien? Kan de wethouder daar antwoord op geven?
Wethouder, aan u het woord.
Ja, daar kan ik antwoord op geven. De bedragen die er staan zijn allemaal bruto bedragen. Dus de cao-bedragen die er staan, die 15 euro en nog wat, dat via de Zorg en Natura van de cao zijn bruto bedragen. De gemeentes die met het minimumloon werken, wat om ons heen, ondanks dat we dat niet ons aan toe te rekenen, dat is ongeveer een tientje, nog iets lager als 10 euro bruto. En het bedrag wat wij in een PGB geven, is gewoon cash. Zo moet je dat eigenlijk zien. Je krijgt 20 euro nu per uur. En als dit aangenomen wordt, krijg je 15 euro per uur. En hoe de mensen daarmee omgaan, dat is aan de PGB-houder, / degene die komt werken.
Dank u, de heer Schatten. Per interruptie, de heer Hugewes van de SP-fractie.
Ja, dank u wel. Misschien met de, ja, ik kan me voorstellen dat de portefeuillehouder niet klaar is met de beantwoording. Doch mij bevreemdt het wel dat we dit nou gaan doen. En ik zie niet waarom dit noodzakelijk is. Er kan een technische uitleg op zijn, maar waarom is dit noodzakelijk? Als we dit niet doen, wat moeten we dan laten? Dat is eigenlijk de aanvullende vraag die ik erop heb. En wat zou het college ervan vinden als we dit nu niet doen, maar dat we een handreiking doen, dan bevriezen we het bedrag. Dat blijft dan net zo lang staan totdat alle anderen op gelijk niveau zijn.
Duidelijk, de heer Hugewes. De heer Adratzi, ja. U ook nog een aanvullende vraag?
Nee, dat waren ook ongeveer mijn vragen, dus ik denk dat het SP voor mij was. Dank, meneer.
Dank u, de heer Adratzi. De heer Schatten, gaat u verder met uw betoog en de beantwoording ook van de...
Ja, ik had nog één opmerking over de adviesraad aan de PGB-raad. Volgens mij was het van mevrouw Dukkers die daar iets over zeggen, de PGB-raad. We hebben in het afgelopen periode regelmatig gesprek gehad met de PGB-raad. En daarbij hebben we hun aangeraden om waar het passend is aan te sluiten bij de adviesraad. En dat is in dit geval ook gebeurd, dat de PGB-raad eigenlijk bij de adviesraad een advies gegeven heeft, om het zo maar te zeggen. En de adviesraad heeft dat meegenomen. Ze hebben geen vaste zitting in de adviesraad, maar wel er wordt ruggespraak gehouden met de PGB-raad. Dat is de constructie die we met hun hebben afgesproken. Dus die zijn ook meegenomen in dit traject. Dan de vraag van meneer Hugues.
Voorzitter,
per interruptie, voorzitter. Mevrouw Dukkers, per interruptie.
Ja, maar het geldt ook voor de adviesraad, hè, meneer Schatterjee. Ik bedoel, het is toch vreemd als daar letterlijk in de antwoordbrief staat van wij bespreken graag met u hoe we samen de diverse procedures kunnen verduidelijken en goed met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Als ik dat zo lees, dan lijkt het niet, hoe ze normaal gesproken een voorstel tijdig bij die raad neer moeten leggen, hè, zodat er ook tijdig meegedacht kan worden. Nu lijkt het net ja, alsof ze het gewoon vergeten zijn en die stap hebben overgeslagen. Mijn vraag aan u is, kunt u garanderen dat dat in de toekomst niet meer voorkomt, dat dat ook op de normale afgesproken manier allereerst bij die adviesraad terechtkomt, zodat zij tijdig de tijd krijgen om de PGB-werkgroep daarbij te halen?
Duidelijk,
zeg maar.
Duidelijk, mevrouw Dukers. De heer Schatterjee, aan u het woord.
Ja, er zijn een paar antwoorden op. De eerste plaats hebben we een uitgebreide presentatie gegeven aan de adviesraad. En dit is aan de adviesraad om te kijken hoe ze met de PGB-raad schakelen. Want de adviesraad is ons adviesraad. En we hebben afgesproken dat zij schakelen met de PGB-raad. Dus dat is aan hun om dat te regelen. De adviesraad, ja, die hebben we uitgebreid aan de voorkant geïnformeerd. En hebben het uitgelegd en hebben dus ook het antwoord gegeven. Wat zij bedoelen in de beantwoording is in de vervolgprocedure dat zij daar een rol in kunnen spelen. Dus in die zin zullen we dat ook weer oppakken. Maar elke keer bij alle onderdelen van het sociaal domein vragen wij de adviesraad voor advies over de verschillende onderwerpen. Dus daar kan ik ook toezeggen, dat is geen enkel probleem, want dat blijven we doen. En dan de vraag van meneer Hugges over wat als we dat zo laten als het nu is, hè, want dat begrijp ik een beetje uit de vraag. Ja, op de eerste plaats moet er een dekking gezocht worden, hè, want in de begroting heb je al ingestemd met deze begroting, dus dat is één. En dat is van, als ik het goed heb, het vorig jaar zo'n ruim 50.000 euro aan beide onderdelen. 41 en 11, even uit mijn hoofd. Dus dat is het bedrag. En dat loopt dan op in de komende jaren naar zo'n kleine 100.000 euro. Dus dat is iets waar naar gekeken moet worden. Ja, en wat blijft, is voor mijn gevoel in elk geval, is een oneerlijkheid van de ene werknemer ten opzichte van de andere. Dat blijft ook dan gehandhaafd. En dan is het aan ons om uit te leggen dat de ene meer krijgt dan de andere. Maar goed, dat is een consequentie van dat eventuele amendement wat u gaat indienen.
Mevrouw van der Leeuw, per interruptie.
Ja, ik ben toch nog wel benieuwd naar hoe u erover denkt, wethouder. Het idee om deze wijziging aan te houden, niet door te voeren en eerst ons sociaal beleid, dat traject af te ronden, om inhoudelijk de bedoeling van wat willen we met PGB bereiken en hoe stimuleren we de juiste toepassing in de praktijk. Hoe denkt u daarover? Want ook als het gaat over u vraagt naar hoe wil je die begroting wat dit betreft dan oplossen. In mijn beleving is het zo, als we de PGB-praktijk verbeteren, dan levert dat uiteindelijk ook gewenste bezuinigingen op. Hoe ziet u dat? Zou het niet kunnen dat we eerst de herziening van het sociaal beleid en ook op dit punt goed met elkaar doorakkeren en op grond daarvan dan de tarieven eventueel aanpassen?
Een duidelijk punt, mevrouw van der Leeuw. De heer Schatterjee, nu het woord.
Op zich heb ik daar niet direct iets op tegen. Alleen ik denk niet dat wij bij de discussie van de herijking sociaal domein over de tarieven gaan praten van de verschillende onderdelen. Dat lijkt mij een stap te diep eigenlijk in een discussie. We zullen het meer op hoofdlijnen die herijking sociaal domein hebben. En daar komt natuurlijk de positie van wat is een PGB komt dan aan de orde. Maar ik denk niet, maar goed, dat is mijn beeld, dat het dan ook gaat over al die tarieven die eronder hangen. Dat is volgens mij een uitwerking. Dus als u zegt van ik wil daarop wachten, ja, dat is wat mij betreft akkoord. Maar volgens mij krijgen we dan dezelfde discussie die we nu voeren. En dan hakt de knoop nu maar door. Want dat maakt voor mij niet zoveel uit, denk ik. Maar het is aan u om dat te
beschrijven. Per interruptie, de heer Adras.
Nou, in hetzelfde kader, meneer Schatterjee, maar het gaat eigenlijk om de visie, hè, van wat willen wij met PGB. Wat is de visie daarachter? Als wij met z'n allen vinden dat de nieuwe visie is dat er meer gestimuleerd wordt, dat mensen vrijheid, eigen keuze, om eigen zorg te organiseren en dat willen we meer gaan stimuleren, dan heeft het wel impact op de financiële consequenties. Dan wat willen we? Kijk, als wij zeggen, nou, we gaan het ontmoedigen en we gaan zo min mogelijk doen, dat is wat anders. Maar als wij er met z'n allen het belangrijk vinden dat PGB in het eigen netwerk zo belangrijk is, ja, dan moeten wij daar ook bereid zijn om te financieren.
De heer Adratie, ik begrijp uw punt. Ik wil wel vragen om de discussie niet te gaan voeren over het PGB en hoe de PGB ingevuld moet worden, maar puur op deze verordening te houden en over de inhoud van deze verordening. De heer Schatten, je nu het woord op de interruptie van de heer Adratie.
Ja, de PGB is een keuze die iemand kan maken. En we moeten ons wel realiseren dat een flink deel van onze inwoners die keuze niet heeft, omdat zij niet in staat zijn om een PGB te voeren zelfstandig. En dat is ook een nadeel. Dat betekent dat je een bepaalde groep uitsluit van deze mogelijkheid. Dus het lijkt eigenlijk, misschien lastig te zeggen, maar een beetje elitair om het zo te doen. In die zin. Dat wil niet zeggen dat het daarmee geen goed systeem is. Hè? Dat wil ik ook niet benadrukken. Maar het is een bepaalde groep is hier niet voor. Die kunnen dat niet doen. Omdat die niet PGB-vaardig zijn. Dus dat is zeker een punt om mee te nemen in die discussie over het stimuleren van een PGB. Maar die discussie, dat is heel terecht ook wat de voorzitter zegt, die zouden we moeten voeren bij de herijking van het sociaal domein.
Voorzitter, hoor. Maar is de wethouder...
Mevrouw Dukers, één moment geduld alsjeblieft. De heer Donders was u net één stapje voor. Dus de heer Donders, en u het woord.
Ja, sorry Mirjam, soms hebben we die kans. Ja, u zegt dan eigenlijk van, nou, het is elitair om dat zo door te doen. Maar ik denk dat je dan beter moet inzetten dat je deze groep ook moet gaan faciliteren om dat PGB dan wel te kunnen krijgen. We kunnen dan wel zeggen van, we gaan het niet doen omdat we een bepaalde groep daar niet mee kunnen bedienen. Dan zeg ik van, dan moet u een oplossing vinden om die ook te gaan bedienen.
De heer Donders, ik begrijp uw standpunt. Ik begrijp dat goed. We discussiëren hier echter over de wijziging van de verordening jeugdhulp. Over dit raadsvoorstel. En ik wil, buiten dat de discussie te groot wordt over hoe jullie als gemeenteraad dadelijk gaan besluiten over de PGB en de invulling van de PGB en dergelijke, wil ik de discussie nu houden tot deze verordening.
Ik snap het. Ik snap het, meneer de voorzitter, maar dat wil dan zeggen dat wij er niet mee instemmen. Dan kunnen we eigenlijk al stoppen, want dan gaan we mevrouw van der Leeuw het abonnement afwachten en dan gaan we die indienen.
Ja. Mevrouw Dukers, per interruptie, u nog?
Ja, ik ben even denken. De wethouder die noemde net dat dat niet eerlijk was ten opzichte van die doelgroep die dat niet via een PGB kan doen. Maar het was toch ook niet eerlijk dat ineens het aantal aanbieders door destijds teruggebracht is geworden. Er was voorheen een vele ruimere keuze uit allerlei aanbieders, waarbij er wel zaten die dat wel meer konden bieden, omdat er minder overheidskosten waren. En ja, dan bent u het mij toch mee eens dat die keuzevrijheid dus toch afgenomen is.
Duidelijk, mevrouw Lucas. De heer Schatterje, aan u het woord.
Dat is in dit geval niet in de orde, want bij het WMO en bij Hulp bij Huishouding zijn het aantal aanbieders niet kleiner geworden. Hulp bij Huishouding zijn relatief weinig aanbieders die dat zijn. En daar is door de aanbesteding daar nauwelijks verandering is. Wel speelt dat bij jeugd, maar daar gaat dit voorstel niet over.
Duidelijk. Mevrouw Dukers, u nog? Nee? Merci. Iedereen gehoord hebbende, ook de interrupties gehoord hebbende, kan ik niet concluderen dat dit een hamerstuk wordt voor de besluitvormende raadsvergadering. Mevrouw van der Leeuw is de karttrekker geweest in het voorstel om met een amendement te komen. Ze krijgt brede steun vanuit vele fracties, hoor ik. Ik ga daarmee aan de slag en we schuiven het door naar de besluitvormende raadsvergadering. De heer Donders?
Ik wil een korte vraag mag stellen aan mevrouw Helma van der Leeuwen. Zou u mij deze ook toe willen sturen? Dan kan ik er ook naar kijken precies wat de bewoording is. En dan zullen we gaan overwegen om die mede in te dienen.
Oké. Alsjeblieft. Dan sluit ik...
Geldt voor ons ook.
Ik denk voor iedereen. Ik denk dat...
Ja, precies. Ja.
Heel goed. We zullen proberen een goed amendement hierover te formuleren.
Misschien kunt u dat in overleg met het college doen, mevrouw van der Leeuwen.
In overleg met het college.
Ja, ja.
Dat is wel een hele nieuwe.
Dualisme, voorzitter.
Was maar een voorstel. Ik dank jullie voor deze discussie. Het is een lastig thema. Hè? je praat over mensen, dus het is goed dat jullie daar, in mijn ogen is goed dat er zo breed over gediscussieerd wordt. We hebben het beperkt tot de verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. En uiteraard gaat dit thema nog in vele raadsvoorstellen aan bod komen. We schuiven deze 9e wijziging door naar de besluitvormende raadsvergadering, eventueel met amendement. En daar mag u met het college wederom hierin een wijs besluit gaan nemen. Ik dank jullie allemaal voor jullie bijdrage. Ik dank jullie allemaal voor deze laatste ordersvormende raadsvergadering van dit jaar. Ik wens jullie hele fijne feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en ik hoop dat ik het sociaal domein in 2021 ook weer hier gewoon mooi in de raadzaal mag ontvangen. En dat we allemaal elkaar de hand kunnen geven. En misschien nog wel een knuffel erbij. Want dat missen we allemaal in deze periode.
Dank u wel, voorzitter.
Met jullie naasten, met jullie familie en vrienden. Geniet van deze mooie dagen. En wijs besluiten in de besluitvormende raadsvergadering. En laten we dat in 2021 allemaal doortrekken. Dank u.
Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Merci.